Daarna lezen we het Paasevangelie, zoals ons dat is opgetekend door de evangelist Johannes, het 20e hoofdstuk van zijn boek, de eerste 10 versen.
En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hen: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Gemeente, met de hulp des Heren mag ik u vanmorgen het Paasevangelie bedienen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, Johannes 20, en daarvan de versen 6 tot en met 9. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Gemeente, het mag weer Pasen zijn. Over heel de wereld mag vandaag in allerlei talen aan allerlei volken en natiën de blijde boodschap klinken: Jezus leeft tot in alle eeuwigheid. Hij is wel dood geweest. Hij is in het graf geweest. Maar hij is op de derde dag opgewekt en opgestaan in de kracht van de Heilige Geest. En allen die door het geloof in hem hun heil, hun hoogst geluk mochten leren beschouwen, ze hebben alle reden om vandaag te zingen: laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Mocht u het met uw hart instemmen, gemeente, mocht u er al in meekomen, mocht u vanuit dat geloof dat alles in Christus ziet en ontvangt vreugde smaken op deze morgen. O, dan is u misschien ook wel wat anders opgevallen. En anders is een ander in de kerk mij voor die zegt: dominee, het mag dan wel een vreugdevolle dag zijn, reden om van zorg ontslagen de Heere te roemen, maar dat feit van Pasen, dat is wel een feit dat op allerlei manieren wordt tegengesproken. Als we denken aan de harde feiten van de werkelijkheid van ons leven, en niet alleen maar het grote wereldgebeuren in ogenschouw nemen, waar dag in dag uit, en dat zal ook op deze paasdag wel verder gaan, dood en verderf gezaaid wordt, het zij door mensen, het zij door natuurgeweld. Maar ook, zegt iemand, als ik denk aan mijn eigen leven, dingen in de gemeente, dingen in mijn familie, dingen in mijn gezin, ziekte en zorg, rouw en verdriet, wat ik voor deze paasdag heb gevoeld, wat er ook nu nog in mijn hart is, en wat ook wellicht nog de komende tijd er zal zijn, wat wordt de vreugde van Pasen weersproken door al die harde feiten. Weet je waar je dan achter komt, gemeente? Als je op die ongerijmdheid stuit, die vragen die dat op kan leveren, dat het inderdaad een geloofszaak is om de vrede en de vreugde van Pasen te beleven. Dat is niet iets wat een mens zomaar kan grijpen, wat zomaar voor de hand ligt, waarvan je zegt, nou ja, als ik maar goed nadenk en als ik maar goed rondkijk, dan kom ik vanzelf uit bij de troost van het evangelie. Nee, gemeente, dat is een zaak die door het geloof, gewerkt door de Heilige Geest, alleen beleefd wordt. Maar wat dat geloof dan vervolgens ook mag zien, dat niet alleen al die ellende van deze tegenwoordige bedeling, niet alleen de ziekte, niet alleen de dood, niet alleen het kerkhof een feitelijke werkelijkheid is, maar dat de opstanding van de Heere Jezus ook een feit is. Een heilsfeit. Dat heil wil meedelen aan hen die van nature onderworpen zijn aan de werkelijkheid van de dood. Maar het geloof, gemeente, dat daarin doet delen, daar gaat het nu vanmorgen wel bij een ieder van ons om. Dat zoekt de Heere onder de prediking van het evangelie. Geloof in de opgestane Heere Jezus. Maar het grootste wonder is, de Heere zoekt dat niet alleen, maar hij wil dat ook werken. Hij wil dat ook versterken. Zoals het gewerkt en versterkt is geworden in het leven van de mensen die wij vanmorgen aantreffen in het 20e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Die mensen hadden het ook niet. En het waren wel discipelen van de Heere Jezus die we daar in de graftuin zien rondlopen en het graf zien inspecteren. Maar ze misten van zichzelf uit de vreugde van Pasen. Maar de Heere gaat het ze leren. Hij gaat het aan hen meedelen. En daarin ligt voor ons vanmorgen weer een schat aan onderwijs. Dat de Heere mogen zegenen, kon het zijn tot het eeuwige heil van allen die vanmorgen onder de paasprediking zijn. Gemeente, we hebben de tekstwoorden voor u gelezen, vers 6 tot en met 9 uit Johannes 20. U begrijpt dat daar iets heel centraal staat, een paar voorwerpen die de discipelen in het graf zien liggen. En dat zijn die doeken die daar liggen op de plaats waar het lichaam van de Heere Jezus heeft gelegen. En we schrijven dan boven de prediking, het gaat over de lege doeken in het open graf. En onze tekst vertelt ons dan drie dingen. Hoe het paasevangelie verkondigd wordt. Hoe het paasevangelie vervolgens verwerkt wordt. En hoe zondaren door dat paasevangelie verzekerd worden. Dus de prediking van de lege doeken in het open graf vertelt ons iets van de verkondiging, de verwerking en de verzekering van het paasevangelie. Nu, gemeente, begin van de schriftlezing, Johannes 20 deelt ons mee dat bij het krieken van de dag, terwijl eigenlijk de zon nog op moet gaan, we een bekend figuur in beweging zien komen op weg naar de graftuin. Het is Maria Magdalena. En als u Maria Magdalena een beetje kent, en ik kan dan ook naar de kinderen in de kerk kijken vanmorgen, jullie weten allemaal wel ongeveer wie Maria Magdalena is geweest, dan zijn we niet verbaasd dat Johannes ons haar als eerste tekent, als die vertelt wat de discipelen op deze paasmorgen hebben gedaan. Dat zij nou juist de eerste is die naar het graf van de Heere Jezus gaat. Dat duidt erop dat er een hele sterke drang is om dat te doen. Dat er trekkracht gevoeld wordt in het hart van Maria Magdalena. Ze wil vanmorgen, nu de Sabbat afgelopen is, per se zo snel mogelijk naar de Heere Jezus toe. Al is die voor haar besef nu nog een dode Jezus. We zijn daarover niet verbaasd, zei ik. Want u weet wat Maria aan de Heere Jezus allemaal te danken heeft gehad. Er zijn een heleboel mensen, jongens en meisjes, die in de loop van het evangelie door de Heere Jezus geholpen zijn. Die van een of andere ziekte bevrijd zijn. Of die uit de dood opgewekt zijn. Of die door hem van een of andere demon zijn bevrijd. Maar in het geval van Maria Magdalena lezen we in de Bijbel dat ze maar liefst van 7 duivelen bevrijd is geworden. En dat heeft als vrucht in haar leven opgeleverd dat ze voor eens en voor altijd met een sterke liefdesband aan de zaligmaker verbonden is geworden. En het is die liefde die haar heen drijft naar de plaats waar ze hem neergelegd heeft zien worden. Maar ze gaat er dus wel heen met een gebroken hart. En onderweg naar het graf, gemeente, haar gedachten zullen zich ongetwijfeld gevuld hebben met allerlei herinneringen aan de verschrikkingen van eergisteren. Dat ze op een afstand getuige is geweest van de laatste uren van de Heere Jezus. Van de afname van het kruis. Van de voorlopige balseming van het dode lichaam. En ook van het feit dat vervolgens het graf gesloten is geworden. En toch is er die band gebleven. Toch wordt ze onvermijdelijk naar de plek gedreven waar ze op vrijdagavond de Heere Jezus zijn lichaam voor het laatst gezien heeft. Nou lezen we hier in Johannes 20 dat Maria Magdalena alleen heeft gelopen op weg naar dat graf. We weten uit andere evangeliën dat ze gezelschap heeft gehad van nog een andere vrouw. Maar wat waren ze van plan, gemeente, om dan in de vroege uren van deze zondag in dat graf te gaan doen, om de balseming van eergisteravond te voltooien? Want het was allemaal provisorisch gebeurd. Er was de nodige haast bij geweest. En Maria is er in ieder geval van overtuigd dat het de moeite waard is om de Heere Jezus nog beter te gaan verzorgen. Maar zodra ze met die plannen de graftuin inkomt en een blik slaat op het eigenlijke graf. Gemeente, ik stel mij voor dat haar hart van schrik is overgeslagen. Want die steen, en ze weet het nog zo goed, hoe die werd toegerold voor de opening van dat graf. Die steen is weg. Hij ligt er nog wel, maar die steen is niet meer op zijn plaats. En ze trekt op dat moment een voorbarige conclusie. Ze hebben dus blijkbaar grafschennis gepleegd en het lichaam van de Heere Jezus gestolen. En met dat bericht gaat ze vervolgens, zo snel haar benen haar kunnen dragen, terug naar Jeruzalem. En gaat ze 2 andere oude bekenden opzoeken, Petrus en Johannes, om hen te melden, ze hebben de Heere weggenomen. We weten niet waar ze hem gelegd hebben. Nou, gemeente, vervolgens gaan dan die 2 discipelen, Petrus en Johannes, ook op onderzoek uit. Je merkt aan de manier waarop Johannes het later beschrijft, dat ze blijkbaar dicht bij elkaar gewoond hebben. Of misschien die laatste sabbat wel in hetzelfde huis verbleven hebben. Want er staat in het 4e vers dat zij 2 liepen tegelijk. Ze zijn toen Maria de boodschap kwam brengen van het open graf, samen gestart op die route naar het graf. Maar dan wordt er vervolgens als bijzonderheid bij verteld dat de ene discipel sneller heeft gelopen dan die ander. En als je de tekst dan niet voor je zou hebben, jongens en meisjes, dan zou je zo uit je eigen geheugen zeggen, nou dan weet ik wel uit mijn hoofd te zeggen wie die discipel is geweest die het snelst heeft gelopen. Dat zal Petrus wel geweest zijn. Want die staat altijd overal vooraan te dringen en die is altijd de eerste, altijd haantje de voorste. Zal Petrus wel geweest zijn. Maar nee, Terwijl Petrus inderdaad normaal gesproken altijd vooraan staat, heeft hij vandaag niet zo'n haast meer. En zou dat iets te maken kunnen hebben, gemeente, met datgene wat we van Petrus weten van eergisteren? Van die tegenvaller, van datgene waar hij zich zijn leven lang over moet gaan schamen, dat hij de Heere Jezus verloochend heeft. Zou hij daarom niet zo'n haast hebben om naar de graftuin te gaan? Want wat valt er bij een graf nog goed te maken, gemeente? Immers niets meer. Vandaar wellicht dat niet Petrus, maar dat Johannes als eerste in de tuin arriveert en tot inspectie overgaat. En dan moet u dat vijfde vers waarin ons dat beschreven wordt dus even vergelijken met het begin van onze tekst, het zesde. De Statenvertalers hebben het niet anders kunnen doen zoals het hier staat, om zowel van Johannes als van Petrus ons te vertellen dat ze gekeken hebben en dat ze vervolgens de doeken hebben zien liggen. Maar u moet weten dat als je de grondtekst bestudeert, dat dan het ene kijken, dat kijken van Johannes, een ander kijken is geweest dan wat later is gedaan door Petrus. Vers 5, als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, maar Johannes die werpt alleen maar een vluchtige blik in het graf. Even kijkt hij, hij kan later wel vertellen dat hij wat gezien heeft, er lagen inderdaad een paar doeken. Maar hij ging er ook niet in, zegt hij later zelf aan het eind van vers 5, het was maar een vluchtige inspectie. Maar als later die tweede komt, en een beetje merkwaardig, gemeente, eerst wat bedremmeld, hij liep niet zo hard, maar als hij dan eenmaal in de tuin is, dan gaat hij dan toch, terwijl hij blijkbaar wat moed gegrepen heeft, dan verder op onderzoek uit dan zijn collega, discipel Johannes. Petrus gaat, zegt onze tekst, wel degelijk in het graf. En ik zei net, het zien van deze discipel is van een andere orde dan van Johannes. Als Petrus in het graf is, dan neemt hij de tijd om rond te kijken. Hij neemt het hele interieur nauwkeurig in zich op. En hij ziet ook met name weer dat die doeken daar liggen. En dat is op zich niet zo'n vreemd gezicht geweest, gemeente, want wat hij dan ziet, zoals die doeken eruit zien, dat is het resultaat van een voor de Joden bekend ritueel. Een aantal linnen doeken, die ingesmeerd zijn, voorzien zijn van allerlei kruiden, die het verderf van het lichaam tegen moeten gaan. En behalve de linnendoeken waar het lichaam dan mee ingewikkeld wordt, ziet hij ook, en dat wordt apart vermeld, die ene doek liggen die om het hoofd van de dode gewikkeld wordt, de zogenaamde zweetdoek, die ook vol met van die balsemkruiden is gestopt. Maar als Petrus dat in dit geval nauwkeurig gadeslaat, dan valt hem wat op. Om te beginnen dat die doeken daar nog liggen, dat betekent, gemeente, dat die boodschap die Maria Magdalena een half uur geleden heeft gegeven niet klopte. Want wat had Maria Magdalena gedacht en waar heeft ze de discipelen mee opgeschrikt? Met de boodschap dat er mensen geweest waren die de Heere Jezus gestolen hadden. Ze hebben de Heere weggenomen. Gemeente, stel u voor dat mensen op zo'n manier het graf van de Heere Jezus zouden hebben onteerd en ontheiligd. Dan hadden ze hem helemaal meegenomen. Mensen die zulke dingen doen, laten niet de doeken achter in het graf, die nemen alles mee. Maar er komt wat bij, gemeente. Want Simon Petrus ziet niet alleen maar dat de doeken er nog zijn, maar hij ziet, en ik zal u dat proberen te gaan uitleggen vanmorgen, dat de doeken er precies nog net zo liggen als op vrijdagavond. En dan moet u, om dat te verstaan, gemeente, met name even letten op wat er in het 7e vers van die ene doek gezegd wordt. Die zweetdoek die om het hoofd van de Heere Jezus had gezeten. Er staat dat die niet bij de andere doeken lag, maar in het bijzonder, dat wil zeggen apart, op een andere plaats samengerold was. De kinderen moeten ook even meedenken, meeluisteren. Ik weet niet hoe jullie je dat voorstellen, als je alleen al aan die zweetdoek denkt, hoe dat er dan uitgezien heeft op de dag dat de Heer Jezus opgestaan is. Ik heb wel eens een plaatje in een kinderbijbel gezien, waarbij die doeken heel netjes opgevouwen waren. En apart lag daar dan netjes opgevouwen in een vierkant die zweetdoek. Nou, een mooie tekening, gemeente, maar zo staat het niet in vers 7. Dat woord samengerold wat hier gebruikt wordt, dat duidt erop dat die doek nog net zo opgerold is, nog net zo'n vorm heeft, zoals hij vrijdagavond om het hoofd van de Heere Jezus heeft gezeten. En als dat van die ene zweetdoek geldt, gemeente, mogen we dat ook aannemen van de andere doeken die daar liggen. Ze liggen weliswaar niet meer bij elkaar, ze zijn uit elkaar geschoven. De doeken voor het lichaam liggen daar en op een bijzonder, op een andere plaats ligt daar die opgerolde zweetdoek. Een lege huls. Kunt u begrijpen, gemeente, dat er een uitlegger op het Johannesevangelie was die met een heel prachtig beeld uit de natuur aankwam toen hij deze tekst ging verklaren. Het beeld van een rups die wel eenmaal ingesponnen wordt in wat dan later een cocon wordt. Maar dat er dan op een gegeven moment een dag komt dat de cocon openbarst. En dat dan niet een rups tevoorschijn komt, maar dat wezen wat daaruit voortgekomen is. Die prachtige vlinder die zijn vleugels uitslaat en die als het ware aan een nieuw leven mag beginnen. Gemeente, ziet u het voor zich? De doeken, de cocon waarin 3 dagen lang de Heere Jezus heeft gelegen, dood in het graf. Maar de cocon is opengesprongen. En de doeken liggen er nog wel zoals ze er gelegen hebben. Maar wat erin zat, hij is hier niet. Hij is namelijk opgestaan. Horen we de prediking, gemeente, die hiervan uitgaat van deze doeken. Ze kunnen niet praten, die doeken. En toch prediken ze ons iets. Namelijk dat er geen dief aan het werk geweest is. Die hadden het zo nooit gedaan. Als er grafrovers geweest waren, hadden ze alles met doeken en alles erbij meegenomen. Of ze hadden de Heere Jezus helemaal moeten uitpakken. Maar nu, gemeente, prediken de lege doeken in het graf ons het wonder dat God zelf aan het werk geweest is. Dat Hij ervoor gezorgd heeft dat de Heere Jezus eruit gekomen is. Dat door zijn kracht het nieuwe leven van de zaligmaker zich baan breekt. Dat is de prediking van Pasen, gemeente, die we u ook vanmorgen mogen voorhouden. En het is een prediking die nieuwe hoop, die nieuw uitzicht verkondigt voor allen die aan deze Jezus deel mogen hebben. Het is zoals Paulus het later zou zeggen, als dit niet gebeurd zou zijn, mensen, als het graf niet leeg geweest zou zijn en de doeken niet leeg geweest zouden zijn, als we alleen voor dit leven onze hoop op Jezus zouden moeten stellen, op een Jezus die wel geleefd heeft, maar die dood is en dood blijft, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Maar degene die uit de doeken tevoorschijn is gehaald op de eerste paasdagmorgen, gemeente, hij leeft wel degelijk. En hij is, ik zei het met de woorden van de apostel, niet voor zichzelf opgestaan alleen, maar hij is met zijn opstanding de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Wat een vreugd, wat een troost biedt dat aan mens. die in zichzelf niet anders gewaar kunnen worden dan de dood, de zonde en de gevolgen van de zonde, en die in hem hun heil, hun geluk mogen vinden. Maar u begrijpt, gemeente, als we die troost prediken voor degene die de Heere Jezus zo mogen kennen, dat het dan vervolgens wel een heel belangrijke vraag is, of dat nou in ons leven ook zo is. Als de Heere vanmorgen de boodschap van het leven van zijn Zoon ons laat verkondigen, ja, de Heere Jezus zelf in het gewaad van het woord voor ons staat en ons laat weten dat hij leeft, vindt de Heere dan geloof in ons hart, gemeente? Dat is nog niet vanzelfsprekend. Maar het is wel onmisbaar om mee te kunnen komen in de werkelijke vreugde van het paasfeest. Wat zou dat nou erg zijn, gemeente, wel Pasen beleefd te hebben, wel in de kerk gezeten te hebben, maar straks nou met een lege ziel naar huis te gaan en niks meer over te houden van Pasen dan de mensen van de wereld die een vrij weekend hebben. Hoe is nou met het geloof van Pasen, gemeente, in uw leven? Een goede vraag toch ook als we letten op de mensen die in Johannes 20 op die lege doeken gestuit zijn. Die mensen, ik zei het u al eerder in de prediking, die hebben dat geloof ook moeten leren beoefenen. Maar er was in hun leven ook het nodige wat ze moesten leren voordat het zover kwam. En als je op die drie figuren in Johannes 20 gaat letten, dan zie je trouwens ook dat er tussen die discipelen ook nogal wat verschillen aan te merken zijn. Nou, gemeente, is dat geen goede gedachte om dan in het tweede punt van de preek die drie reacties op de ontdekking van het lege graf na te gaan van Maria, van Petrus en van Johannes, en om daar dan vanmorgen je eigen leven eens naast te leggen. Op wie lijk ik nou het meest, als ik vanmorgen ook in de kerk oog in oog met dat lege graf en met die lege doeken word geplaatst? Op wie lijk ik dan? Lijk ik dan bijvoorbeeld op Maria? Daar kun je heel kort over zijn, gemeente. Wie is Maria vanmorgen? Ik vraag niet hoe ze vanaf vers 11 straks wordt als ze de Heere Jezus oog in oog ziet staan, zoals ze vanmorgen is als ze op weg gaat naar het graf en als ze de tuin binnenkomt. Wat is er dan van Maria te zeggen, gemeente? Die zit zo opgesloten in de verdriet. Die is zo bezet met wat ze heeft gezien van de dood, van het lijden. Die is zo bezet met dat hele complex van zonde en schuld en wat het allemaal teweeg gebracht heeft voor de Heer Jezus, dat ze het vreugdevolle van Pasen op dit moment mist. Ze gaat niet eens het graf in. Ze krijgt op dit moment ook geen onderwijs over de betekenis van wat ze oppervlakkig heeft gezien. Ze blijft op een afstand staan. Ik zei opgesloten in zichzelf. En daardoor mist ze voor dit moment, door eigen schuld, de blijdschap van het paasfeest. Nou, dat zou natuurlijk best ook in ons leven zo kunnen zijn, gemeente. Hij zegt, dominee, praat mij niet van Pasen, spreek mij niet van leven en van hoop en van vreugde, want wat ik in mijn leven tot dusver beleefd heb en waar ik vandaag middenin zit en wat op mij het meest afkomt, dat is niet vreugde, dat is geen leven, dat is schuld, dat is zonde, dat is dood, dat is ziekte, dat is het kerkhof. Dat is de werkelijkheid van mijn leven en daar ben ik middenin en daar krijgt niemand mij uit. Daarom kan ik op paasfeest ook niks anders doen dan wat we Maria in Johannes 20 herhaaldelijk zien doen. Wenen bij het graf. Verder kom ik niet. Maria, kom nou eens dichterbij. Maria blijft niet op een afstand staan achter die struiken in die hof van Jozef. Maria, als je het graf vandaag op een afstand ziet, kom dan ook op de drempel van het graf staan. Ja, kom in het graf, Maria, en zie wat Petrus heeft gezien, Maria, dat het graf niet zomaar leeg is, maar dat het een lege huls is die daar te vinden is, van iemand die eruit gekomen is, omdat hij weer leeft, Maria. Het kan trouwens ook nog op een andere manier zo zijn dat iemand de vreugde van Pasen door eigen schuld misloopt. Niet omdat hij zozeer met de dood en met de ziekte en met alle narigheid van dit leven bezet is. En niet omdat hij met zijn zonde is komen te zitten en met zijn schuld waar hij op het paasfeest ook niet overheen kan kijken. Maar dat mensen eenvoudigweg op een afstand blijven staan van morgen omdat ze helemaal geen belang hebben bij wat er in het graf te zien is. Dat zou toch minstens zo erg zijn, gemeend, als de gestalte van Maria. Zo'n gestalte kom je helemaal niet tegen in Johannes 20. Maar het is denkbaar dat het in de Bethelkerk van morgen wel te vinden is. Mensen die helemaal geen belang hebben bij het leven van de Heere Jezus en bij de overwinning over de dood en bij de betaling van de schuld, omdat ze nog nooit oog in oog met de dood gestaan hebben en helemaal geen idee hebben van de geestelijke dood waar ze aan onderworpen zijn en ook geen gedachte hebben over de schuld die ze voor God aan het opbouwen zijn, onverschillig tegenover het paasevangelie. Laat het ons dan vandaag eens een wonder mogen worden, gemeente, dat er nog een God in de hemel is die zelf zulke nog wil toeroepen. Die zelf zulke, al heb je er helemaal geen belang bij en hebben ze je naar de kerk moeten slepen vanmorgen terwijl je totaal geen zin had, dat er een God in de hemel is die zegt, en kom jij nou ook maar in het graf kijken. En kom jij nou ook eens bij die doeken kijken. Je hebt het leven in jezelf niet en je moet er nog achter komen. En je hebt een hemelhoge schuld tegenover mij, maar ik gun je wat anders, mensenkind. Kom nou eens kijken. Jezus leeft. De doeken zeggen het, hij leeft. Als we een stap verder gaan, gemeente, in het bestuderen van de verwerking van het paasevangelie, zoals de doeken ons dat verkondigen, dan zeg ik vervolgens, als je dan in deze dienst in het graf komt kijken, dan moet je dat wel op de goede manier doen natuurlijk. Kijk, het is in Petrus te prijzen dat hij, als hij in vers 6 de grafkamer binnengaat, dat hij daar zijn ogen goed de kost geeft. Hij kijkt niet oppervlakkig zoals Johannes eerst, maar hij kijkt nauwkeurig en langdurig, zegt de grondtekst. Hij neemt alles goed in zich op. Alleen, als je het nou goed leest zoals de tekst het hier zegt, dan blijft het daar voor Petrus voorlopig bij. Kijk, er komt later op deze eerste dag een moment voor Petrus dat hij ook persoonlijk gaat delen in de vreugde, in de blijdschap van Pasen, als die een persoonlijke ontmoeting mag krijgen met de Heere Jezus. Dat moment komt nog voor de dag om is. U kent de geschiedenis van de Emmausgangers, gemeente. Als die twee Emmausgangers de Heere Jezus ook gezien hebben en ze komen aan het eind van die zondagavond, komen ze weer terug in Jeruzalem. Wat zeggen de discipelen dan tegen die twee? De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Dan heeft Simon hem inmiddels ook gezien en dan heeft Simon ook Pasen gevierd. Maar dat komt er in onze tekst niet van. Hij ziet het wel. En hij ziet het zo goed dat hij ons in onze tekst via Johannes later kan vertellen hoe het er precies bij lag. Van die kokon die opengesprongen was, die doeken die er nog net zo lagen. Alleen op dit moment is er nog niet het geloof dat zijn hart van vreugde doet opspringen. Dat had menselijkerwijs gesproken gekund natuurlijk, als Petrus de boodschap had verstaan die hij wel ziet, maar hij doorziet het niet. Nou, dat zou vanmorgen natuurlijk ook de gestalte van deze of gene kerkganger kunnen zijn, gemeente. Mensen van wie je echt niet kunt zeggen dat ze onverschillig zijn. Ze zijn heel erg betrokken, ook op dit moment onder de prediking. Ze zijn helemaal bezig met Johannes 20 op dit moment. Ze hebben de Bijbel voor zich. Ze lezen mee. Zodra er iets uit de tekst wordt uitgelegd, gaan ze meekijken. Ze bestuderen nauwkeurig wat er staat. En ze nemen het, net als Petrus, heel nauwkeurig in zich op. En toch mist er wat. Ja, wat mist er dan? Eén ding ontbreekt u, gemeente, als je wel nauwkeurig met je Bijbel vanmorgen in je hand het Paasevangelie bestudeert, maar de vreugde van de opstanding nog mist. Dat is dat ware geloof, gemeente, dat de juiste conclusie leert trekken uit wat er gezien en gehoord wordt. Het geloof dat als de doeken gepredikt worden, als de lege huls getoond wordt, mag opspringen en zeggen, dus Jezus is inderdaad de volkomen zaligmaker. Overgeleverd voor onze zonden. En opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Dat geloof, gemeente, daar gaat het vanmorgen om. En in dat opzicht is het zo prachtig om dan ook op die derde discipel te letten. We hebben Maria even bekeken, we hebben Petrus even geanalyseerd. Maar nou die derde, gemeente. Hij was weliswaar niet de eerste die het open graf ontdekt had. Dat was Maria's ontdekking geweest. En hij was ook niet de eerste geweest die in de grafkamer was ingegaan en alles goed bekeken had. Die eer moeten we aan Petrus gunnen. Maar wat er wel van Johannes als eerste te lezen is, dat hij bij datgene wat hij dan gaat zien en wat hij dan gaat overdenken, het ware geloof gaat beoefenen dat past bij het Paasevangelie. En dan moeten we het weer nauwkeurig lezen. In het 8e vers waar ik het dan over heb, dat nadat Petrus in het graf gegaan is, ook Johannes erin gegaan is. En hij zag het. Nu ziet hij het wel, voor de tweede keer ziet hij het nu, maar nu ziet hij het ook. Wat de doeken te zien geven en vervolgens ziet hij ook wat dat betekent. Hij geloofde, staat er aan het eind van vers 8. En het staat er gemeend op een bijzondere manier. En geloofde, daarbij kun je denken, en ineens drong het tot hem door. Maar zo staat het er niet. En Johannes die schrijft het later zelf op, gemeente. Het is zijn evangelie, dus hij kan heel goed onder woorden brengen, onder leiding van de Heilige Geest, hoe dat nou precies in zijn hart gegaan is. Er staat zoiets in de grondtekst als, en hij begon het te geloven. Bij datgene wat de lege doeken in het open graf hem te zien geven, dringt langzamerhand het besef, het geloofsbesef tot hem door, wat hier gebeurd is. Ze hebben hem niet weggenomen, nee, hij is opgestaan. En dat geloof, gemeente, wat hij dan mag gaan beoefenen, dat is dat ware, dat persoonlijke geloof, dat niet alleen maar van horen zeggen ergens in de verte beleid van hij is opgestaan, maar dat persoonlijk wordt, begrijpt u, hij is voor mij opgestaan, laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons, die mij, blijdschap geeft. Mag die discipel nou vanmorgen ook in de kerk zitten, gemeente? Ik heb gevraagd, waar zit Maria vanmorgen? En laat Maria dichterbij komen. Ik heb gevraagd, waar loopt Petrus vanmorgen? En laat Petrus toch het ware geloof beoefenen. Maar nou, Johannes, gemeente, waar zit hij vanmorgen? Mogen er van die discipelen ook zijn, die niet als vrucht van hun eigen vindingrijkheid en van hun slimmigheid Pasen mogen verstaan, maar die geloof ontvangen bij God vandaan, gewerkt onder de prediking van het open graf en van de lege doeken, die door Gods genade mogen gaan jubelen vanmorgen. Hij is opgestaan, hij is opgestaan, Jezus leeft en wij met hem. Kan het natuurlijk best zijn, gemeente, dat er vanmorgen een Maria in de kerk zegt, dominee, en hoe word ik nou zo'n Johannes? Of dat er een Petrus in de kerk is die zegt, hoe word ik nou Johannes? Ik was wel eerder bij de doeken dan Johannes, maar om nou ook dat geloof te gaan beoefenen van Johannes, hoe kom ik eraan, dominee? Nou, dan moet u ook het laatste vers van de tekst er nog even bij nemen, gemeente. Want Johannes, die maakt bij het verslag dat hij jaren later heeft opgeschreven van deze bijzondere dag. Jaren later maakt hij een kanttekening bij wat hij heeft verteld. Hij heeft ons de gebeurtenissen in de hof van Jozef van stap tot stap beschreven. Maar nou zet hij er even een kanttekening bij. Dat gaat over hemzelf en dat gaat ook over die andere twee discipelen. Ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. En daarmee verklaart Johannes waarom met name Maria en Petrus op deze morgen wel bij dat graf staan en wel de prediking van die doeken zien, maar het op dat moment niet begrijpen. En waarom ze op dat moment ook de troost ervan missen. Hoe komt dat? Hoe komt het dat een mens wel met zijn neus op de feiten van Pasen gedrukt wordt, maar hij mist de troost ervan? Hoe komt dat? Ze verstonden de schriften niet die alles voorzegd hadden. Hadden ze dan de schriften niet, zegt een kind in de kerk? Wisten ze dan van bepaalde dingen niet die wij ook wel gelezen hebben, misschien in de tijd voordat we Goede Vrijdag gingen beleven? Wisten ze niet van Psalm 16 bijvoorbeeld? Uw heilige zal de verderving niet zien. Wisten ze niet van Jesaja 53? Dat van de leidende knecht van de Heere gezegd wordt dat uiteindelijk door zijn hand het welbehagen des Heere gelukkiglijk zal voortgaan. En dat hij zaad zal zien en dat hij de dagen zal verlengen. Wisten ze dat allemaal niet? Ja, dat wisten ze wel. Met hun verstand hebben ze dat wel geweten dat dat er stond. En ik zal u nog sterker vertellen, gemeente. Niet alleen de oud-testamentische schriften hadden ze in hun bezit en hadden ze van jongs af aan gekend, maar ze hadden ook al in het Nieuwe Testament, in het getuigenis van de Heere Jezus zelf, hadden ze al het nodige meegekregen over deze gebeurtenissen. De Heere Jezus had zelf tijdens zijn rondwandeling nog gesproken over de opstanding uit de doden. Mag ik u één voorbeeld noemen? Matthäus 16, dat bekende hoofdstuk waar ook Petrus die rijke belijdenis mag afleggen, gij zijt de Christus, dan staat daar vlak achteraan, toen begon de Heere Jezus hen te leren dat hij tot Jeruzalem moest heen gaan en veel moest lijden van de ouderlingen en de schriftgeleerden en de overpriesters en gedood worden en opgewekt worden ten derde dag. Dat wisten ze best. Lang voor Goede Vrijdag zou aanbreken, hadden ze de prediking van Pasen al gehoord. Maar dat hoofdstuk 16 uit het Matthäus-evangelie, waar ik u net een tekst uit aanhaal, u kent dat hoofdstuk toch wel, dat ook daar al gebleken was dat de discipelen het op dat moment ook al niet begrepen hadden. Na die rijke belijdenis van Petrus moest vervolgens nog die ernstige bestraffing van Petrus volgen, want hij begreep het niet. Toen hij over lijden hoorde, toen zei die Heere, dat zal niet gebeuren. En toen moest de Heere Jezus toch zeggen, ga achter mij, Satanas. Petrus en de anderen hadden het niet begrepen. Ook niet dat woordje wat in onze tekst terugkomt in vers 9. Dat woordje moeten, hij moest. Goddelijk heilsplan, ze snapten het niet. Maar als ze dat woord, zegt Johannes achteraf, als ze dat woord wat ze in hun bezit hadden nou eens geloofd hadden, dan was Johannes 20 op een andere manier begonnen dan hier in vers 1 stond. Dan waren er geen huilende en ongeruste mensen naar de graftuin aankomen rennen, maar dan hadden ze de Heere Jezus op de dag van zijn opstanding met vreugde welkom geheten. Maar gemeente, laten we niet blijven staan bij hoe het dan bij Petrus en Maria gegaan is, maar laten we de les voor onszelf mogen trekken. Als wij wel onder de prediking van Pasen mogen verkeren vanmorgen, maar de vreugde, de persoonlijke vrede van dit heilsfeit nog missen. Hoe komt dat? Dat komt, zegt Johannes, geleid door de Heilige Geest, dus we moeten ons daaraan onderwerpen laten, gemeente. Dat komt omdat de mens het woord wel heeft, maar het woord niet gelooft. Niet verstaat dat in dat gepredikte woord de Heere Jezus zelf als de levende spreekt tot je ziel. En mocht de Heilige Geest ons dat vanmorgen leren, gemeente, want dat zou de zegen van dit paasfeest voor u inhouden. Als u daar nog nooit een indruk van gehad hebt, dat de Heilige Geest u dat gaat leren verstaan met het woord van Pasen in de hand. Dat Jezus zelf in de prediking op u afkomt vandaag en u in zijn leven wil laten delen. Maar dan wel met de toepassing van Psalm 85 erbij. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u vandaag dan nog komt te geven. Want het is paasfeest. Jezus leeft en hij wil dat leven van zijn opstanding aan dode zondaren meedelen. En hij wil, wat een wonder is dat, mensen zoals Petrus en Johannes daar ook nog bij inschakelen. Waarom laat hij het u verkondigen? Waarom laat hij uw paasfeest meemaken? Johannes zal het straks aan het eind van dit 20e hoofdstuk nog eens een keer onderstrepen. Dit is nou allemaal opgeschreven, zegt hij tegen zijn lezers. Allemaal voor u opgetekend. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods. En opdat gij gelovende zelf ook het leven hebt in zijn naam. O gemeente, is de Heere niet goed? Is de Heere niet wonderlijk goed voor slechte mensen? Wie heeft naar hem gevraagd vanmorgen? Wie heeft zelf naar hem gezocht? Maar deze dingen worden nu gepredikt en zijn voor u opgetekend, opdat gij gelooft. O, laat deze dienst dan eindigen met het gebed om de kracht van de Heilige Geest. Om dat geloof zelf te mogen betrachten. Om niet te blijven staan bij de feiten. Om zelfs niet te blijven staan bij het heilsfeit als zodanig. Maar om met vreugd je te verblijden in de Heere. Met een geloofgemeente waarvan de wereld misschien zegt, wat moet dat nou voorstellen? Met een geloof waarvan de godsdienst zegt, en volgens mij is het nog helemaal niks. Maar met een geloofgemeente dat zich kinderlijk toevertrouwt aan het woord, dat ons op Gods gezag wordt voorgehouden. Geloof dat de Heere toch zodanig wil zegenen, dat een arme zondaar die het met de levende Christus mag wagen, zich om zijnentwil in Gods erfdeel blij mag beroemen. Amen.